Bijbelstudie 6 Wat discipelschap vraagt. Als je bent wedergeboren, word je opgeroepen tot navolging van Jezus Christus. Je krijgt als het ware een oproep voor de discipelschapsschool. En op die school krijg je net als bij elke andere opleiding theorielessen en praktijklessen. De theorielessen krijg je door Bijbelstudie, prediking, gesprekken met medegelovigen enzovoorts enzovoorts. En de praktijklessen krijg je alle andere uren van de week. Wat is een discipel? Een discipel is meer dan een leerling. Het begrip discipelschap kwam al lang voor de tijd van de Heer Jezus in de Joodse religieuze cultuur voor. Discipelschap was in die tijd een radicaal, allesomvattend begrip. Het hield in dat je je volkomen toewijdde aan de meester. En de discipelen hadden een intense band met hun leermeester. Ze volgden hem, leerden zijn lessen uit het hoofd en begonnen te handelen en zelfs zich te kleden zoals hij. Dit alles vloeide voort uit een intense liefde tot de meester en was geen slaafse navolging. Bij de discipelen van Jezus is een hartstochtelijke liefde in hun hart uitgestort, Romeinen 5 vers 5, waardoor een wederliefde is ontstaan alles voor hem op te geven, Matthäus 13 vers 46, en voortaan niet meer voor zichzelf, maar voor hem te leven, 2 Korinthe 5 vers 14 en 15. Discipelen hadden vier taken. 1. De woorden van hun meester uit het hoofd leren. 2. De handel en wandel van de meester leren kennen. 3. Deze handel en wandel zelf in de praktijk brengen. En 4. Zelf discipelen maken. Na eerst zelf heel veel geleerd te hebben. Dit radicale Bijbelse discipelschap zie je in het Nieuwe Testament terugkomen, met name in de Evangeliën en de handelingen der apostelen. Johannes 5 vers 18, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult mijn discipelen zijn. Efeze 5 vers 1, zij dan navolgers van God als geliefde kinderen. 1 Johannes 2 vers 6, die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, zoals hij gewandeld heeft. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft, hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetstappen zoudt navolgen. 1 Petrus 2 vers 21. Wat vraagt de Heer Jezus dan van zijn discipelen? In ieder geval de volgende vier dingen. 1. Een discipel geeft alles aan zijn meester. Het wonder dat je gered bent van de eeuwige ondergang heeft jou niets gekost, want genade, verlossing is gratis. Maar deze redding eist van jou wel alles, dus het heeft niets gekost, maar het eist wel alles. Genade leidt tot een reactie in jouw leven, namelijk dat je alles van je leven voor en aan de Heer Jezus geeft. Genade geeft alles, maar vraagt tegelijkertijd ook alles. Anders gezegd, genade verkondigt ons het kruis, maar genade eist ook het kruis. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen, dat is je eigen ik verloochenen, en hem volgen. Lucas 9 vers 24. Matthäus 10 vers 37 tot en met 11 vers 1 noemt Jezus de volgende twee principes die bij het discipelschap horen. A. Niemand boven Jezus stellen, zelfs niet gezinsleden. En B. Dagelijks je kruis opnemen, dat wil zeggen je oude ikgerichte natuur dagelijks afleggen en je volledig overgeven aan Hem. Dat is een hoge prijs. En misschien is het goed om eerst na te denken en de kosten te berekenen. Lucas 14 vers 28. Ben je bereid om deze kosten te betalen? Van een discipel wordt verwacht dat hij Jezus onvoorwaardelijk en tegen elke prijs gaat volgen. En daarom nu een paar persoonlijke vragen om biddend te overwegen. Heb jij alles van jezelf op het altaar gelegd? Romeinen 12 vers 1 en 2. Mag de Heer Jezus de Kyrios, de Heer, de baas, de allesbepaler, de koning zijn, in jouw leven? Heb je de sleutels van al jouw kamers al in zijn handen gelegd? Heb je jouw idealen, jouw plannen, je toekomstplannen, hobby's, ideeën, verslavingen, vakanties en uitgavenpatroon, ja zelfs je wil, onderworpen aan de wil van de Heer Jezus? De echtheid van ware genade zal voor jou een discipel maken die werkelijk zijn hele leven overgeeft aan de Heer Jezus. Dus niet alleen je hart, dat is eigenlijk fase 1, maar ook je hele leven en dat is fase 2. En dat is doorgaans de moeilijkste fase in het leven van een christen. En in principe horen deze twee fases samen te vallen, dus je hart en je leven. Maar heel vaak zie je dat iemand wel allereerst zijn hart aan de Heer Jezus geeft en pas veel later zijn leven. Maar als je dat verlangen en die wil niet bij jezelf herkent om je hart en je leven aan hem te geven, dan heb je nog geen genade ontvangen. Dan heb je ten diepste nog niet de liefde van de Heer Jezus geproefd. We gaan nog een stap verder. Jezus vraagt ook dat je van je bezittingen en je huisgezin afstand doet. Lucas 14, vers 26 en 33. Dat betekent dat je al die dingen in je leven op de tweede plaats moet zetten en dat niets meer aan jezelf toebehoort. Je hebt buiten Jezus geen recht meer. God en zijn koninkrijk moeten je enige werkelijke bezitting zijn. Je krijgt het beheer over zijn gezin, over zijn werk, zijn man en vrouw, zijn bezittingen. Dus het is niet jouw gezin, of jouw werk, of jouw man en vrouw, maar jij krijgt het beheer over zijn gezin, zijn werk, zijn man en vrouw, zijn geld, zijn bezittingen, enzovoorts, enzovoorts. Een discipel is een leerling die alles heeft prijsgegeven ter wille van degene die hij volgt. We gaan naar het tweede basisprincipe wat de Heer Jezus van zijn discipelen vraagt, namelijk een discipel is een liefdeslaaf van zijn meester. Een discipel van de Heer Jezus plaatst zich onder het gezag en de heerschappij van Jezus. De discipelen van Jezus hebben zich in de brieven vaak dienstknechten of slaven van Jezus genoemd. Romeinen 1 vers 1, Jacobus 1 vers 1 en 2 Petrus 1 vers 1. Een slaaf wordt door zijn meester gekocht. U bent immers duur gekocht, met een dure prijs. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. 1 Korinthe 6 vers 20. In de Bijbel wordt ook regelmatig gesproken over een huurling. Johannes 10 bijvoorbeeld. Het grote verschil tussen een huurling en een slaaf was dat een huurling nog enige rechten had en zijn werk deed om loon te verkrijgen. Bij een slaaf was dat niet het geval. Hij behoorde vanaf de koop niet meer zichzelf toe. Een slaaf bezat niets anders meer dan alleen zijn meester. En zo worden wij opgeroepen om een liefdeslaaf van Jezus te zijn. Geen huurling, maar een slaaf, een liefdeslaaf. Hebreeuwse slaven mochten in het zevende jaar van hun dienst vrij uitgaan. Maar er waren er die uit liefde tot hun meester er zelf voor kozen om in dienst te blijven. Kijk maar in Exodus 21 vers 1 tot 6. Op die manier dienden ook de discipelen hun meester. Ze waren hem vrijwillig, uit liefde, heel hun leven toegewijd. Overigens zijn we niet alleen slaven van God, maar ook kinderen. Johannes 1 vers 12. En vrienden van God. Johannes 15 vers 15. Voor je bekering was je een slaaf van de zonde, maar nu ben je een slaaf van Jezus Christus. Nu zijn we gehoorzaam geworden aan Jezus Christus, de Heere. Romeinen 6 vers 16. Wij noemen onszelf vandaag christenen, maar dat is eigenlijk een bijnaam. We zijn discipelen. Pas in Handelingen 11 lezen we dat discipelen in Antiochië christenen worden genoemd. De laatste opdracht die Jezus zijn discipelen gaf was om alle volken tot discipelen van Jezus te maken. Dat kun je vinden in de grondtekst. Zie jij jezelf als een discipel van de Heer Jezus? Als kind van God en als slaaf van de Koning der Koningen ben je in de 21ste eeuw een volgeling van de levende Christus. Christus zit aan de rechterhand van de Vader. Aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En Jezus stelt als de levende en de opgestane Heer nog dezelfde eisen aan zijn discipelen als toen hij op aarde was. Hij geeft vandaag door zijn woord en door zijn geest nog dezelfde opdrachten als aan de discipelen in het Nieuwe Testament. Basisprincipe 3, wat Jezus van zijn discipelen vraagt, namelijk 3, een discipel dient hem op een geestelijke manier. In Johannes 6, vers 27 lezen wij hoe de Heer Jezus mensen wegstuurde die hem wilden volgen om er zelf beter van te worden. Hij, die de harten kent, weet waarom wij hem zoeken, waarom wij hem volgen. En daarom verduidelijkt hij ook die de mensenmassa, dat alleen zij, die Jezus als koning van hun leven kennen, het eeuwige leven hebben. Johannes 6, vers 54. Het is blijkbaar mogelijk dat je Jezus op een vleeselijke of menselijke wijze dient. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Johannes 6, vers 63. En toen Jezus deze woorden in Johannes 6 uitsprak en de mensen om hem heen gingen begrijpen wat Jezus allemaal van hen vroeg, wilden zij hem niet meer volgen. Aan een godsdienst die hen vroeg aan hun eigen ik, aan de oude natuur te sterven, hadden ze geen behoefte. Ze zeiden, deze woorden zijn hard. Wie kan ze aanhoren? Ze wilden niet onder het beheer van de Heilige Geest staan. En dan zie je in Johannes 6, vers 66, 6, 6, 6. Van toen af aan trokken veel van zijn discipelen zich terug en wandelden niet meer met hem. En toen Jezus zag dat veel van zijn volgelingen hem verlieten omdat de eisen zo hoog waren, heeft hij van zijn discipelen niet minder gevraagd. Jezus dan zei tegen de 12, willen jullie ook niet weggaan? En vandaag komen dezezelfde woorden tot jou. Ga liever bij mij weg, als je mij niet met je hele hart en met je hele leven wil volgen. Basisprincipe 4. Een discipel leeft gehoorzaam aan zijn meester. Kijk nog maar eens hoe duidelijk hij zijn eisen in Matthäus 6, vers 24 en 25 stelt. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Jezelf verloochenen is, je wil is niet meer belangrijk. Het kruis opnemen betekent dat je bereid bent om eraan te sterven. Je eigen ik te sterven. Jezus volgen betekent hem gehoorzamen van stap tot stap. Een discipel is dus iemand die niet meer voor zichzelf leeft, maar stipt gehoorzaam is aan zijn Heer. En Jezus wil gehoorzame discipelen hebben. Als je eigenwijs bent, kan hij jou niet gebruiken. Gehoorzaamheid is beter dan offers. Je moet bereid zijn om te gaan waar God wil dat je heen gaat. Matthäus 6, vers 21 tot 28. God zoekt jonge mensen die zich zo aan hem hebben overgegeven, dat ze niet druk bezig zijn met wat zij denken dat ze voor God moeten doen, maar dat ze altijd naar hem opzien, om van hem te ontvangen wat ze moeten doen. Een slaaf doet geen dingen omdat hij daar zelf zin in heeft. Nee, hij vraagt in alles, meester, wat wilt u dat ik doen zal? En hij doet wat hem wordt opgedragen. Een goede slaaf doet alleen wat zijn meester hem opdraagt. Geef God dat jij een radicale, gehoorzame, discipel, liefdeslaaf bent van onze geliefde Heere en Heiland, die ons zo uitnemend heeft lief gehad en zichzelf heeft overgegeven voor onze zonden. En misschien luistert er op dit moment wel iemand die wel zijn hart, zijn zondige hart aan de Heer Jezus heeft gegeven, maar nog niet zijn hele leven aan hem hebt overgegeven. Dan is het ons gebed dat je hierna op je knieën gaat, op een stille plaats, dat je je leven aan hem gaat geven. Totaal overgeeft aan hem. Je hoofd, je hart, je handen, je voeten. En dan dat je bereid bent om gestuurd te worden naar een plaats waar hij wil. Dat je je leven op het altaar legt, met alles erop en eraan. Dat je bereid bent om zijn wil, zijn weg te gaan. En dan kunnen we je beloven op grond van Gods woord dat als je zo je totaal overgeeft aan hem, dat je dan vervuld zal worden met zijn Heilige Geest. Dat hij je zal leiden en zal vervullen met zijn Heilige Geest. Want alleen als je zo in totale overgave als toegewijde discipel voor hem leeft, kun je een getuige zijn in jouw omgeving, waar Bijbelstudie 7 over zal gaan. En daarom is het heel belangrijk, voordat je gaat luisteren naar Bijbelstudie 7, dat je eerst je leven totaal aan hem overgeeft. Zodat hij je dan kan gebruiken als een getuige in jouw omgeving.